Ik wil wel beginnen, want
Ja.
ik denk dat Leonie en ik wel eens eenzelfde thema hebben. Eigenlijk herken ik me 100% in jou, Leonie. En ik dacht, misschien is daar wel zo'n kruisbestuiving. Is dat goed voor jullie?
Ja hoor, ga je gang.
Ik wil wel even afwachten, inderdaad. Als kind van 7, ik ben katholiek opgevoed, zat ik in de kerk. En ik hoor dat die verhalen, het ontroert me nu. En ik had zo het verlangen om als Yeshua te zijn. En later hoorde ik van het Christusbewustzijn. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook, zo wil ik zijn. En zo wil ik handelen. En hoe meer ik mijn best doe, of hoe meer ik daarin werk, hoe meer ik me ervan verwijderd voel. En als ik lees over ego-bewustzijn en hardgedragen bewustzijn, dan zie ik wat ik allemaal nog doe vanuit dat ego-bewustzijn. En mijn verlangen is gewoon heel groot om, ja, als ik het gewoon zeg zoals ik het voel, zo te zijn zoals Yeshua en te kunnen wat hij kon. Ja, en daar voelt gewoon zo'n groot gat nog.
Oké. Je bent een mens. En mens zijn betekent dat je alle menselijke emoties, inclusief de angsten en de donkere emoties, dat je die ervaart. Dat je daar. Dat die in je leven. En het is niet zo dat als je verlicht bent, tussen aanhalingstekens, dat je dan helemaal geen menselijke emoties en gedachten of twijfels ervaart. Toen ik op aarde leefde, had ik ook menselijke emoties en gedachten en of stemmingswisselingen. Maar wat ik zag en leerde, is dat we juist een diepe compassie moeten hebben met het menselijke. Omdat het menselijke weliswaar tot hele donkere schaduwen kan leiden, maar het is ook in de mens zit ook het hart. Het hart is meer dan een orgaan, het is een poort tot liefde, tot vergeving, oordeelloosheid. En dat is bijna uniek voor de mens te noemen. Juist omdat de mens allerlei extremen kan ervaren, kan er ook een bewustzijn ontstaan in de mens dat al die extremen omvat en tot in de diepte kan vergeven en oordelen loslaten. De energie van liefde ontstaat daarin, ontstaat in het mens zijn. En als jij zegt dat je nog een grote kloof ervaart in jezelf tussen het ego en het hartsbewustzijn, waar doe je dan op? Wat ervaar je in jezelf als ego gebaseerd?
Nou, ik oordeel nog heel veel. En ik zou gewoon nog liefdevoller. Ik heb heel hard gewerkt om te onderzoeken wat dat ego nou eigenlijk is. En om niet meer vanuit de pijn en vanuit de gewoondheid te reageren, maar vanuit die liefde.
En je hebt het gevoel dat je dan nog steeds vanuit die verwondheid reageert?
Nou, wel steeds minder. Maar goed, ik heb al zeker 4 keer in mijn hele leven te horen gekregen van Nicole, je bent God niet. En ik heb er ook nooit die pretentie gehad of nooit de intentie gehad om dat te zijn. Maar blijkbaar heb ik zoiets, weet ik veel. En iemand zei ook tegen mij, jij streeft altijd naar beter, maar dat is ook zo. Ik wil gewoon zo zuiver mogelijk leven. En ik voel me daar gewoon... Ja, dat is natuurlijk een heel groot doel. Maar daarin komt natuurlijk ook, als ik jouw boeken luister, of als ik jullie channelings luister, dan denk ik van, oh ja, daar heb ik nog iets in te doen, en daar mag ik nog iets in doen. Ja, dat. En eigenlijk hoor ik nu mezelf ook zeggen van, ja, wanneer is het genoeg? Wanneer mag ik... Het doet me heel erg goed dat ik ook gewoon mens mag zijn, maar daar zit ik wel steeds in de verstrekking zo.
Ja, dat klinkt, in wat je zegt, klinkt een bepaald soort perfectionisme door. En de vraag is of dat perfectionisme eigenlijk, dat idee ook van zuiverheid, of dat echt uit het hart komt, of dat er ook een soort moraal achter zit. Een spirituele moraal.
Ja, ik heb dat gehoord in jouw boeken. En daar heb ik ook naar zitten kijken. Ik vind dat ik daar wel heel veel zachter in geworden ben. Mm-hmm. Dat ik daar veel... ik heb daar echt heel serieus naar gekeken. Het is meer het verlangen.
Oké, ik zou even zeggen wat ik zie. Ik zie een beeld, dat waarschijnlijk ook naar een vorig leven verwijst, dat je in een kerk neerknielt voor een altaar. En dat je heel intens bidt voor dat altaar. En er hangt ook een kruis. En dat je ontzettend verlangt, dat je op een of andere manier een enorme verbinding voelt met de figuur van Jezus. Dat ook teruggaat op zielsherinneringen. Van tijden waarin je de Christusenergie heel levend hebt gevoeld in je hart. Ik voel ook echo's van een leven rondom die tijd. Dat Yeshua op aarde leefde, dat je in een groep zat van een soort volgelingen die daardoor geraakt waren. En ook bijna een soort verliefdheid in hun hart voelde vanwege die nieuwe energie die hij toen kwam brengen. En dat je hebt geprobeerd dat gedurende meerdere levens vast te houden. Maar ik voel tegelijk dat daarin ook een soort hardvochtigheid is. Een soort wanhoop is opgetreden. Omdat er ook heel veel andere energieën op aarde zijn. Die vijandig of die gewoon niet... Die hard zijn en niet matchen met die hartsenergie. Eigenlijk ten diepste voel ik dat je een angst hebt om die verbinding met de Christusenergie kwijt te raken. En Yeshua zegt, je bent er al. Je hoeft niet te streven naar zuiverheid en... Je bent er al, je hebt het al in je hart. Het is al... Je moet de wereld loslaten. De wereld gaat zoals die gaat. En sommige... Er zijn heel veel verschillende energieën werkzaam. Sommige willen naar het licht. Sommige willen nog bepaalde patronen herhalen. Dus mag dat er zijn? Is dat oké voor jou? Dat vraagt hij...
Ja, ik herken dat helemaal. En eigenlijk mag het er niet zijn voor mij.
Ja. En maar waarom mag het er niet zijn?
Ik heb een heel... eigenlijk was dat mijn tweede vraag. Zeker toen corona zich aandiende, ben ik dat heel erg gaan doorzien wat er allemaal is. En dat had ik eigenlijk al vanaf kind al. En ik weet dat mijn thema is dat in het donker en het licht, dat samen één is. En ik heb gewoon een groot oordeel op dat donker.
Ja, dat is het probleem. Dat er zie ik als het... Ja, waarom moet iedereen mee, zeg maar, in die... We gaan naar het licht. Ja, daar zit iets scherps in. Ik voel in jouw liefde voor die Christusenergie zit iets heel puurs en ook iets zachts. Maar in het oordeel over de wereld zit iets hards. Ja, iets... Ja, dus de vraag is eigenlijk waarom, ja. Waarom moet die wereld mee? Misschien is de aarde gewoon een speelveld voor allerlei soorten energieën. Die eenmaal iedereen in zijn eigen tempo zich ontwikkelen.
Ja, als ik dat hoor, voelt het een tinruimer.
Ja. En het thema vergeving speelt er ook dan doorheen, hè? Ja. Is dat voor nu een voldoende antwoord op jouw vraag?
Ja, fantastisch, dankjewel.
Oké. Oké. Wie wil een volgende vraag stellen?
Ja, dat wil ik wel doen.
Ja.
In de eerste plaats wilde ik even zeggen, de reading van het eerste half uur vond ik ook al heel verhelderend. En over die eenzaamheid dacht ik, ja, ik heb me voor corona altijd veel eenzamer gevoeld dan nu. Dus die eenzaamheid ergens heeft dat altijd gespeeld. Alleen nu kan ik er veel beter mee omgaan en voel het ook niet meer zo sterk, waardeer het ook veel meer. Dus dat vond ik wel heel mooi hoor, om het zo te horen. En wat ik me nu afvraag voor mezelf, transformatie blijft eigenlijk altijd maar doorgaan, heb ik een beetje zo uit jouw boeken en vanuit mijn innerlijk zoals ik het voel. Wat zou voor mij persoonlijk nu nog kunnen bijdragen aan een verdere transformatie? Moet ik iets doen of moet ik gewoon zijn? Vrijheid, genieten, mensen ondersteunen. Dat is eigenlijk een beetje zoals ik het nu voel.
Doe je iets met mensen ondersteunen? Bedoel je gewoon informeel mensen die je ontmoet? Of bedoel je iets in de vorm van... een soort...
Wel als werk.
Wat zeg je?
Wel als werk.
Ja. Dus je bent actief als therapeut of iets, of zoiets.
Ja, eigenlijk hebben we daar een beetje teruggehouden, mijn leven lang. Maar nu ben ik dan wel met een website bezig. En merk ook dat het ook eigenlijk heel goed loopt. Als het... dat mensen ook vanzelf weer bij me komen. Nu is het nog via een telefoonlijn. Maar ik wil dat wel graag uitbreiden. En toch loop ik ook wel weer tegen een stukje angst aan van, is het goed genoeg? In wat voor vorm? En...
Ja, oké.
Er zitten wel wat meerdere vragen in. Zo.
Ja, nee, want het eerste wat ik voel als jij die vraag stelt, is dat er een sterke terughoudendheid in je zit. Alsof je wel, je wilt wel, je hart...
Maar ook weer... terughouden,
een soort buffer die je misschien onbewust opwerpt. Ik ga nu aan Yashua vragen. Er zit een angst in je uit het verleden. Een angst die je kan blokkeren. Een angst gewoon om je licht te laten zien, omdat er dan gevaar dreigt. Dat is een associatie die je uit het verleden hebt opgepikt. En... er zijn meerdere ervaringen geweest dat je werd afgewezen omdat het lichtwerk. En er is een ervaring geweest waarbij je echt het gevoel had dat je hart brak. Dat je was in dat vorige leven deel van een groep van mensen die een soort progressieve ideeën, een nieuw bewustzijn wou uitdragen. En jullie werden gezamenlijk vervolgd. En ter dood gebracht ook uiteindelijk. En daar is een diep verdriet in je ziel daarover, in je hart. Ja, niet alleen om jezelf, maar ook om de, ja, de soort kameraden die je toen had. En je zag ook hun pijn en hun lijden. Dat sneed echt door je hart. Herken je dat?
Ja.
Ja.
Ik heb denk ik op de brandstak.
Ja. Ik zie vuur en brandstapels.
En dat bij de Kataren, daar ben ik geweest en daar heb ik het ook gevoeld.
Ja, ja. Kun je daar ook contact mee maken met... het gaat er niet om dat je dat helemaal herbeleeft hoor, maar dat je toegaat naar het moment van die... en dat je het echt even een beetje van buiten benadert, alsof jij een gids bent... Of een engel die naar jouzelf toe gaat in dat moment van sterven. Lukt dat?
Ja, ik heb daar wel beelden van, maar ik vind het toch heel moeilijk om het zonder emotie te...
Je mag wel emotie hebben, maar het is niet nodig het opnieuw te beleven. Want dat heb je al gedaan, het beleven. Maar het gaat er nu om, stel je voor dat jij... een engel bent en er van buitenaf naar kijkt. En jouw licht, want alles heeft een diepere bedoeling, alles heeft een betekenis. Dat jij daar bent vanuit licht.
Mm-hmm.
En dat je contact maakt met wie jij toen was.
Ik denk dat ik heel erg veel, wat ik zie is eigenlijk dat ik als het ware op een barricade stond en het woord of het licht wilde verspreiden over nieuwe ideeën en daarin heel erg naar voren trad, maar dat mijn kop heeft gekost.
Ja.
En dat het van daaruit altijd is nu van, kom niet boven het maaiveld uit, want dat kan je de kop kosten.
Ja, ja. En Jesja zegt daarvan, zie je je eigen felheid in dat leven?
Ja. Heel fel.
Ja,
heel veel Mars-energie, zal ik maar zeggen, heel veel.
Ja, er zit ook een bepaalde woede in, hè?
Ja. Want zie het nou en luister nou en begrijp het nu.
Ja. Nou, jullie stommerikken. Ja. Maar oké. Okay,
dat is toch duidelijk?
Ja, precies. Kijk. Die felheid, hè, zegt Jesja, die roept een tegenreactie op. Dus het gaat even niet om nu te oordelen van goed en kwaad en slachtoffer daden. Maar felheid, daarin zit altijd ook een oordeel. En je kunt begrip opbrengen voor dat stuk in jezelf. Maar ook voelen dat... of je zou het zo kunnen zeggen, het vuur keert zich tegen zichzelf. Het vuur van de felheid keert zich in dat leven letterlijk tegen jezelf. En ik zie Jesja, hij legt zijn hand op zijn hart. De hartsenergie die jij nu te geven hebt, te delen hebt met mensen is... niet fel in die zin van die Kataren. Het is ook geen groepsenergie, hè? Kataren was toch een soort groep. Het is individueel, het is zacht. Het is jouw waarheid, jouw wijsheid. Het is gelouterd. Het vuur is... Het is een gelouterde... liefdevolle energie... die je hebt te delen. En hij zegt, voel dat eens... Ook het verschil met dat vorige leven.
Ja, dat kan ik ook heel goed voelen hoor. Omdat ik ook wel goed bij mezelf blijf als ik in contact ben met mensen. En ook direct aanvoel van... Nou, je kan iemand iets laten proeven van een andere kant, zeg maar. Een beetje licht de deur iets openzetten. Maar als iemand niet
het wil oppakken en wil erin blijven, dan laat ik het ook zo.
Ja.
En daardoor kost het me ook geen energie.
Ja, dat is perfect, ja. Want dat heeft ook soms gewoon tijd nodig dat iemand nieuwe informatie...
Het heeft misschien wel meerdere levens nodig om tot inzicht te komen. Dus
ja.
Ieder keus.
Ja, jij biedt het aan. En dat is het.
Je biedt het aan en dan kan iemand het oppakken of niet. En daar is de ander vrij in.
Ja. Maar waar het dus om gaat, om even terug te komen op die angst, hè, om jezelf te uiten, dat die blokkade... Ik check het even nog een keer met Jesha. Je zegt, ja, dus dat leven, dat met die brandstapel, is belangrijk. Maar er zijn nog meerdere levens geweest, waarin die botsing met de gevestigde orde tot een heel pijnlijk einde leidde, of een straf. Daar worstel je mee. Maar het is dus heel belangrijk dat ook te voelen dat iets van het verleden is. En dat je nu op een andere manier je energie de wereld inzet. En dan, dat je dan eigenlijk hele mooie reacties krijgt. Ja, natuurlijk hebben sommige mensen even soms wat weerstand. Of moeten, ja, anders zouden ze ook niet bij je komen. Hè? Als het al helder was, dan kwamen ze niet.
Maar hoe kan ik dan die eigen pijn daarop dusdanig loslaten, dat ik er wel naar kan kijken, zeg maar. Maar niet meer zo, want ik voel het nu ook heel erg in mijn onderbuik. Misschien is dat nog
een stuk... Het zou denk ik wel kunnen helpen om, als het nog zoveel emotie oproept, om een keer een regressie te doen naar dat leven.
Ja.
Om daar stap voor stap, zodat je het kunt gaan... Dat de scherpte ervan af is.
Ja. Oké.
Ja. Kijk, als je... Zo'n leven is natuurlijk een slachtofferleven. Maar tegelijk voelde je net ook meteen al dat die felheid, dat vuur waarmee je ten strijde ging, dat daar ook een element in zit van wat niet helemaal...
afgestemd is.
Ja, niet helemaal afgestemd is inderdaad. Dus daar zou je in zo'n regressie naar... kunnen kijken, zodat je dan op een gegeven moment misschien ook een moment van vergeving of het loslaten kunt voelen naar die daders toe. Dat je in ieder geval zelf een soort verantwoordelijkheid neemt voor dat leven. En dan kom je er ook echt overheen. Dan kun je ook echt voelen van, dat is nu niet meer aan de orde.
Ja, ik denk wel dat ik dat besef heb dat het niet aan de orde is. Maar ja, misschien kan ik het ook in een meditatie met vergeving...
Ja, natuurlijk, wat ook maar werkt. Ik wil zeggen dat ik heb zelf heel veel angst gehad om met dit werk naar buiten te treden. En het is mij niet dat ik in één keer in één magische regressie of zo dat losgelaten heb. Dat is echt door de jaren heen geleidelijk aan veel minder geworden. Maar dus, ik ben er nog steeds niet vrij van. Dus het is ook een kwestie van gewoon doen. Het werk doen en dan... Ja. Ja, op een gegeven moment...
En dan bouw je natuurlijk ook vertrouwen op.
Dan bouw je vertrouwen op, ja. Ja.
Ja.
Ja. Oké.
Nou, dankjewel voor zover.
Ja. Oké, wie wil de volgende vraag stellen?
Mag ik?
Ja hoor.
Oké. Nou, ik ben nu 4 jaar ziek. Van ruim 2 jaar uitbehandeld. En ik heb die periode gebruikt voor heel veel innerlijk werk. Ik heb heel veel emoties ervaren, ik heb er heel veel aangekeken. En de angst vond ik daar het allermoeilijkste in. En nog steeds wel.
De angst?
Ja, absoluut. En ik zou heel graag een boodschap willen ontvangen in het licht van die periode. De afgelopen periode waar ik nu sta. Misschien waar ik naartoe mag bewegen.
Ja.
Als het te veel is, dan komt dat laatste wel de volgende vraag.
Waar gaat die angst over?
Nou ja, ik heb huidkanker, dus ik zie de uitzaaiingen op mijn lijf. Dus ik word heel bang ook van mijn lichaam. Ik durf niet meer te kijken, ik durf niet aan te raken. Maar of dat het is groter dan ik zelf ben. Ik ben gewoon alle dagen bang. Terwijl ik niet bang ben dat ik doodga, dat voel ik namelijk helemaal niet. Ook ben ik uitbehandeld, ik ben er nog veel langer dan ze me hebben gegeven.
Ja,
maar de angst is er altijd. En het geeft heel veel spanning in mijn lichaam en maakt me heel moe.
Ja, ik snap het, ja. Kun je contact maken met je huid? Gewoon het hele, je huid over je hele lichaam.
Ja.
En voelen dat die deel van jou is. Het is niet een... Je hebt met die ziekte soms het gevoel dat het een eigen leven leidt. Waar je geen macht of... controle over hebt. En dat is ook een bron van angst en dreiging. En stel je nu voor dat jouw huid helemaal deel is van jouw energieveld, van jouw ziel ook. En dat jouw huid ook bepaalde informatie draagt. Dat eigenlijk je huid met jou wil praten. Lukt dat?
Een beetje wel, denk ik, ja.
En kun je je voorstellen dat jouw huid een bepaalde vorm aanneemt? Een gedaante of een wezen met wie je kan praten? Een dier of een mens of een bloem, wat het ook maar is?
Ik zie mijn huid nu los van mij. Als een poppetje.
Het verschijnt aan je als een poppetje?
Ja.
Oké, en hoe ziet dat eruit? Is het een mannelijk of vrouwelijk poppetje?
Dat ging van twee. Een soort, alleen maar de buitenste lijn zo.
Ja.
Ja,
de huid is ook de buitenste lijn van je lichaam, hè? Dus dat is wel, treffend. En, kun je zelf met je fantasie dat poppetje een gezicht geven?
Ja.
Zie je de ogen en de mond?
Ja. Het lacht.
Het lacht?
Ja, dat is wel leuk, ja.
En wat is het eerste wat het poppetje wil zeggen tegen jou?
Dat ik me er niet zo druk over hoef te maken.
En kan je dat aannemen?
Ja, maar toch blijft die angst om maar contact mee te maken.
En kun je aan dat poppetje vragen, waarom heb jij die, waarom vertoon je, wat zijn die kankerplekken? Wat wil dat zeggen? Wat wil dat mij vertellen? Of vraag ze aan het poppetje, ben jij ziek?
Het lijkt wel genezen. Het is meer dat hij zegt, ik wil bij je horen.
Ja, oh, dat is wel heel mooi. Dat is ook heel belangrijk, want vaak als je ziek bent, dan ga je een deel van je lichaam, wordt een soort vreemde kracht die tegenover je staat, hè? Waar je gewoon ook bang van wordt. Kun je contact maken met dat poppetje bijvoorbeeld door zijn handjes vast te houden?
Ja.
En is dat wat ze wil? Voelt dat fijn?
Ja, heel prettig.
Oké, ik channel Yesha nu weer even. Diepe contact maken met je lichaam, dus via dat poppetje, kan je angst doen afnemen. je lichaam doet nooit iets wat jij ten diepste niet wil. Zie het lichaam als iets dat met jou wil samenwerken, met jouw zielsdoelen wil samenwerken. En als je contact maakt met je huid en met dat poppetje op die manier, krijg je ook iets meer van je autonomie terug. Want je bent nu ook erg afhankelijk van informatie die je krijgt van de artsen, van hoe die huidkanker zich gedraagt. Het is natuurlijk allemaal hele objectieve informatie die ook een beetje langs jouw kern heen gaat. Hè? Die niet aansluit bij het zielsperspectief. En Jeshua zegt ook, zijn er dingen die je echt leuk vindt om te doen?
Ja, ik heb heel weinig energie, maar heel soms geef ik ook coaching en healing en dan ben ik nooit ziek. Word ik me helemaal goed.
Wat geef je dan?
Coaching en healing.
Oh. Ah, ja.
Helemaal fit, helemaal top.
Ja.
En wandelen, maar dat doe ik dan maar in kleine stukjes.
Maar dat voelt wel heel, want ik zie dat er in je hart een soort roze zit. Heel zacht en puur is. En het voelt ook heel blij als je dat uit. Dus ik denk dat dat het is dan met die coaching, healing. En dat is wel goed om te doen, ja.
Oké.
Dat is je, ja, als je wel zegt, dat is je echte authentieke stroom. Hij zegt ook echt van, laat je niet bang maken. Je hebt ook je eigen wijsheid in je. Dat wat je een ander geeft tijdens een healing of coaching, dat die energie kan je ook voor jezelf gebruiken. Vertrouw op de innerlijke informatie die je ontvangt. En durf ook blij te zijn als je dat bent. Ja. Is dat duidelijk?
Ja, dat is duidelijk. Dit is ook wat ik heel graag wil.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Ja, dan laat ik het even hierbij.
Ja.
Oké. Leonie?
Ja. Eigenlijk die laatste zin, zo'n beetje die je zei van vertrouw op je innerlijke informatie, dat is een grote struggeling in mijn leven. Ik heb ook tijdens een dijssessie een geestelijke parasiet, was van een vorig leven blijkbaar bij me, die mij wat beïnvloedde. Ik had ook altijd ja's en nee's als ik antwoorden vroeg en dan uiteindelijk na heel veel heen en weer schieten kwam ik wel ergens op een antwoord. Ik heb wel soms dat ik mijn toekomst wel kan voelen, dat ik ook echt hele duidelijke informatie krijg. Maar als ik direct iets, gewoon dat overkom me zeg maar meer. Maar als ik direct iets vraag voor een richting of voor wat ik hier toch nog te doen heb, dan komt er heel veel verwarring. Soms weet ik gewoon niet meer of de antwoorden die ik krijg, of ik die nou kan vertrouwen of niet. Ik ga gelijk twijfelen, ik word er heel verdrietig en teleurgesteld van. Dus ik kan ook niet, wat ik in jouw boek heb gelezen, van nou, als je er blij van wordt, dan weet je dat het een juiste bron is. Maar ik ga gelijk al twijfelen en dan gaat er een soort cascade aan. En ik heb dat ook met bijvoorbeeld, dus dat mijn hoofd beïnvloed wordt door van alles. Mijn hartsverlangen wordt beïnvloed door mijn jeugdtrauma's. Dat ik ook net merkte toen jij zei van, toen Jeshua hier op aarde was, dan voel ik zo ongelooflijk hartsverlangen. En ik heb dat ook wel eens gehad naar een spirituele man. En mensen die ik ergens, ik plaats niet veel mensen op een voetstuk, maar die had ik echt zoiets van, oh, die gaat me alles leren en de weg wijzen, omdat ik hem zelf gewoon niet kan vinden. Dat is het, denk ik. Ik heb gewoon soms het gevoel dat ik de weg kwijt ben en niet meer weet. Ik sta nu ook echt in een doodlopende gang voor mijn idee. Helemaal stil. Ik heb echt geen clue hoe of wat. En ik voel het niet. Ik krijg geen inspiratie. Ik voel geen motivatie. Het is, ja. En ondertussen gebeuren heel veel innerlijk werk hoor. Dus het is vast ook ergens goed voor. Maar misschien is dat het ook gewoon. Maar ik mis mijn anker. Ik heb altijd mijn anker uitgegooid naar andere mensen buiten me. Maar ik mis mijn innerlijke anker. En mijn innerlijke weten, wijsheid, ja, vertrouwen.
Ja. Ja, ik... ja, ik zal zo Yeshua chanten, maar ik zie twee hele duidelijke beelden. De eerste is dat je over een heel helder kanaal beschikt. Dat is natuurlijk echt een soort lichtstraal die van je kruin tot aan je voeten loopt, tot aan de grond. Dus dat je heel duidelijk dat hebt, in je hebt en ook hebt beleefd. Dat je dus heel goed antwoorden kunt ontvangen die ook echt niet meer, die niet uit een astrale sfeer komen, waar, weet je wel, waar entiteiten zitten, of maar die echt gewoon uit de pure lichtsfeer komen. En ik zie ook een beeld waar dat je er heel heftig uitgestoten bent. Maar dat beeld komt uit een vorig leven. Maar ik ga even ook me afstemmen op Yeshua. Ja, dus dit is even goed om dat beeld toe te lichten. Je zit dan in een klooster. Je bent een non. Maar je voelt je ontzettend sterk verbonden met de Christus energie. Dat komt weer uit vorige levens. Dus je wordt non met dat idee dat je dat daar helemaal kunt gaan beleven. Maar je bent een beetje naïef, want het blijkt dus natuurlijk dat die kerk helemaal niet echt bezig is met de Christus energie. En ik zie een beeld dat je als non heel vaak een soort visioenen ontvangt, of je zult ook zeggen channelings ontvangt, beelden, krachtige ingevingen. En dat je uit idealisme dat wil delen met de andere mensen daar, en ook met de gezaghebbenden, maar dan krijg je enorme veeg uit de pan. Ik zie dan dat je op een bed zit in je kamer of zo, en dan is er een soort mannelijke priester die dan jou zegt dat er demonische krachten in je gevaren zijn en hij praat zo erg op je in dat je ook zelf bang gaat worden voor je eigen vermogen om te channelen, want dat is behoorlijk krachtig, hè? Dat kun je gewoon niet tegenhouden. Het is een soort komt met grote kracht door, en omdat je het zelf ook niet helemaal kunt plaatsen en er dus geen herkenning is, geen goede leraar, geen goede begeleider. En dan wordt aan jou gezegd dat het van de duivel is en dat je gewoon moet gehoorzamen en de regels volgen. Dan ontstaat er een enorme... Ja, je wordt ook echt ziek dan. Je krijgt koorts en je moet een soort stroom in jezelf onderdrukken die zo echt is. En je wordt bang gemaakt daarvoor, want op het moment dat je ziek wordt, dan wordt tegen jou gezegd, ja, dat komt omdat je bezeten bent door demonen. En dan worden er ook allerlei rituelen uitgevoerd vanuit die kerk om die demonen te verdrijven. Maar ze breken eigenlijk jouw spirit. En ik zie dan een beeld dat je op een gegeven moment een beetje in een hoekje zit. Je bent gedeprimeerd. Je bent in dat leven nog. En je voelt dat je dus bijna niks meer ontvangt. Je bent, zeg maar, dociel geworden. Je gehoorzaamt. Maar je bent gewoon een deel van je vuur helemaal kwijt. Je voelt je een beetje als een zombie. Je voelt je helemaal niet blij. En in feite ben je in de ban toch wel van die macht van die katholieke, ja, dat gezag daar. En dat voelt ook heel verdrietig eigenlijk. Omdat je dan je afgesneden voelt van je ziel, van je licht, van je zielstroom. En ik ga nu even aan Yeshua vragen wat de betekenis is van deze beelden en wat je er nu mee kunt. Ja, hij zegt dat het reken af met valse autoriteiten. Je hebt zelf een directe en pure toegang tot het licht en laat niemand je aanpraten dat je dat niet hebt. Dus geloof in je eigen kracht, wees eigenwijs. En ga ook vooral niet te veel zorgen voor anderen of verantwoordelijkheid dragen, want dat haalt je vaak juist weg bij je eigen licht. Je bent bang geworden voor je eigen, voor de wijsheidsstroom in jezelf. En omdat je je energie toch wil laten stromen, gaat die dan ook de vorm aannemen van zorg voor anderen. Dat licht wil eruit, maar dit gaat op een oneigenlijke manier. Het moet eerst in jezelf, die verticale stroom, van boven naar beneden of van beneden naar boven, die van de ziel uit naar jou, dat wil eerst weer nu hersteld worden. Is dat duidelijk tot zover?
Ja, zeker. En hoe kan ik het herstellen? Gewoon met mediteren en visualiseren?
Herken je dat vorig leven? Kan je dat?
Ik kan me dat heel erg voorstellen. Ik heb ook nu een vader gehad die natuurlijk mij volledig onderuit heeft gehaald op alles. En ook net weer een ex-partner, zeg maar, die dat ook nog even heeft herhaald, zodat ik het goed kon doorvoelen. En dus ik ben wel al ver gekomen daarin, in mezelf weer wat meer durven toelaten, ondanks dat heel veel mensen er bang voor zijn of het veroordelen of wat dan ook. Maar er zit blijkbaar nog een stuk in mij wat toch weer heel snel twijfelt. Dus ik geloof anderen heel snel toch ook.
Ja, dat is echt heel opmerkelijk, omdat je eigenlijk juist een hele sterke innerlijke stroom hebt. Zo voelt het voor mij. Dus dat je eigenlijk juist helemaal niet naar autoriteiten luistert. Er is echt iets in je bang gemaakt voor je eigen licht. Wat ik voel wel erbij dat nog niet, dat het ook om een soort lichamelijke release gaat. Dat er nog iets moet. Weet je, dat er iets geblokkeerd zit in het lichaam. Dus dat die angst voor je eigen, eigenlijk voor jezelf, dat die zich wat lichamelijk ook heeft vastgezet. Het is belangrijk om daarin ook bij een stuk woede te komen. Want dat je daar gewoon echt helemaal geen zin meer in hebt. Dat je dat niet meer doet.
Gewoon lichaamswerk dan.
Ja, lichaamswerk. Dat komt wat bij me opkomt. En waarschijnlijk dan dat in jouw geval bij een vrouwelijke therapeut beter is. Omdat die autoriteitsfiguren lijken dus ook steeds mannen te zijn.
Ja. Oké.
Okay. Ja. Ja, er zit ook een beetje. Het heeft ook iets met vrouw zijn te maken of zo. Taboe. Ja, ik voel dat het heel belangrijk is om de emotie boosheid, woede, dat die er mag zijn. Dat daar geen oordeel op zit. Van dat is niet spiritueel of zo. Maar dat het juist ruimte creëert. Omdat vaak in boosheid ook gewoon een zuiver signaal zit. Van dit wil ik niet. Of hier zijn mijn grenzen overschreden. En omdat dat voor een deel bij jou ook in het verleden zit. Vraagt het er eigenlijk om nog even gezien te worden. Dat je ook voelt. Ja, alsof je schoon schip dan maakt. Alsof je energieveld dan ook weer lichter en ruimer aanvoelt. Als die boosheid eruit één keer goed gevoeld is.
Ja. Ja, oké, daar kan ik wel mee.
Ja? Oké. Oké. Nou, dan gaan we nu even 5 minuten pauzeren. En dan gaan we daarna door met tweede ronde. Oké, het is nu. Hoe is het? Ja, dus zeg maar om 20 over 11.
Ja, 20 over.
Oké, tot zo.